Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeest-podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esme Linneman en vandaag hebben we als onderwerp even geen serie, modewoord of ander moderne cultuurverschijnsel, maar gaan we het hebben over de heropleving van een heel oud conflict, de oorlog tussen Israël en Hamas, alomtegenwoordig in de media. Dit conflict gaat nu haar 11e dag in, het als laatste verschrikking de dodelijke raketinslag in een ziekenhuis in Gazastad. Aangrijpende beelden van die aanslag stromen waarschijnlijk ook jouw tijdlijn binnen. Maar hoe onderscheid je nou betrouwbaar nieuws van desinformatie?
There are some shocking claims of violence amidst the Israel-Hamas conflict. Of course, one particular claim has been all over social media the last few days.
Overnight, the most horrific news imaginable. The Israeli Defense Force discovered the bodies of 40 babies and young children. They'd been killed, some even beheaded.
We warn you, the images are graphic, where we see at least five children that seem to be exhibited in this animal cage that, according to these accounts, are Israeli children being held hostage by the Hamas terrorist group.
Vooral jonge nieuwsconsumenten laten zich informeren over deze oorlog via sociale media. In Nederland bijvoorbeeld via een account als het razend populaire Simokro. Maar op die sociale media heerst ook een oorlog, een informatieoorlog. Hoe volg je online de gebeurtenissen in Israël en Gaza zonder meegezogen te worden in ongefundeerde meningen? En hoe houd je oog voor alle perspectieven? En hoe bescherm je jezelf tegen doomscrollen? Nou, daarover ga ik het vandaag hebben met vier Volkskrantjournalisten. Drie daarvan zitten hier aan tafel. Dat is, zijn mediaverslaggevers Hassan Bahara, hoi, goedemorgen.
Hallo.
En Emma Curvers, hallo.
Hallo.
Ik praat ook met tech-redacteur Simone Hermes, zit hier ook aan tafel. En aan de telefoon hebben we Laurens Verhagen, ook tech-redacteur. Hoi, Laurens.
Hoi, hallo.
Hoi, nou, welkom iedereen. Even om te beginnen met de schokkende gebeurtenissen van gisteravond. De inslag in het Al-Ali Baptist Hospital in Gazastad, als ik dat goed zeg. Emma, hoe is dat nieuws tot jou gekomen en hoe heb jij gisteravond beleefd?
Ja, ik zag het dus voor het eerst op Samoko. Dat is een Instagram-account wat ik
gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben.
Waar ik het over heb geschreven met Hassan. Ja, zij zijn heel erg snel. Dus als je gewoon op Instagram zit te scrollen, dan kom je dat tegen. En ze waren hier ook weer heel erg snel. En daarna pas ging ik naar de Volkskrant en het NOS Journaal en Nieuwsuur. En daarna ging ik weer terug naar sociale media. En toen ging ik weer naar Twitter enzovoort de hele avond.
Waar let jij dan op als je bijvoorbeeld op Twitter kijkt?
Ja, van wie komt het? Ja. Je hebt wel, ik bedoel, ook op Twitter heb je betrouwbare bronnen en minder betrouwbare bronnen natuurlijk. En je hebt daar ook mensen die op het moment heel druk bezig zijn met het bestrijden van desinformatie. Dus als je iets heftigs tegenkomt, vind ik het ook wel interessant om daar even te kijken van wat zegt deze persoon er bijvoorbeeld voor. Je hebt van, je hebt een BBC factchecker die ik volg. Die kunnen we misschien ook linken. Die behandelt heel veel desinformatie die in deze oorlog rondgaat.
Ja, ja. Hassan, hoe ging dat bij jou gisteravond?
Ik zag het op X, Twitter, X. Ja. Daar zag ik het op. Ik was gewoon een beetje dom aan het scrollen. En toen zag ik volgens mij een of beelden of een tekst. Dat weet ik even niet meer precies hoe dat precies tot mij kwam. Maar daar zag ik het voor het eerst. Dus ik heb een beetje de omgekeerde route genomen. Dus eerst via X en daarna ga ik naar de officiële media kijken wat die er dan over berichten.
Ja.
En dan keer ik weer terug naar X om te kijken wat daar nou weer over wordt gezegd. Omdat het toch wat net wat sneller is.
Ja.
En soms is dat niet helemaal direct gefact-checked of geverifieerde nieuws. Is ook wel interessant om dat tot je te nemen en dan kijken wat er van waar is.
Ja, omdat je dan eigenlijk real-time de verslaggeving kunt zien.
Exact, inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar dan probeer ik mezelf wel te dwingen om even kijken wat zeggen officiële bronnen ervan.
Ja, 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 precies. Ja, ja. Hey, en Emma, je had het net over Simokro. Hoe werd daar bericht over deze inslag? Want je zegt, ze waren heel snel.
Ja, ze zijn snel. Hier stond op Semokro meteen wel een bericht. Zeker 500 doden na aanval Israël op ziekenhuis. Ja, daar zie je al wel aan dat zij een bepaald perspectief kiezen in deze oorlog. Want bij andere media, de NOS en Nieuwsuur, werd nog niet gezegd 500 doden en aanval Israël. Dit is echt wat Hamas naar buiten heeft gebracht. En daar bleven ze nog een beetje meer van, nou, Israël moet het nog onderzoeken. En er wordt gesproken van 500 doden, dus nog veel voorzichtiger.
Ja, want Israël betwist dat zij achter deze inslag zitten. En jullie schreven dit weekend in ons weekendkrant een stuk over Semokro. Wat voor soort van account is dat? En waarom is het zo aantrekkelijk voor jongeren om daar hun nieuws te volgen, Hassan?
Het begon in 2017 als een soort luchtig account waarop vooral memes werden geplaatst. Een beetje gericht op een Marokkaans-Nederlands publiek. En na verloop van tijd, ik weet niet precies wanneer het omslagpunt is gekomen, is het zich meer op nieuws gaan richten. Waar ze nu staan is een account dat vooral foto's plaatst en daardoor overheen hoofdletters een samenvatting van het nieuws.
Ja.
Vaak een hele gekleurde samenvatting van het nieuws. En daaronder dan een tekst die ze vaak letterlijk copy-pasten van andere nieuwsmedia, zoals NOS of AD. Volkskrant heb je nog niet voorbij zien komen. Maar dat is een beetje de opzet. En vaak kun je ook in die post kun je ook een beetje doorscrollen. Dus foto's. En dan bijvoorbeeld nu met Palestina, dan heb je eerst zo'n nieuwsbericht. En als je doorscrollt, heb je vaak best wel heftige, emotionerende foto's komen er nog bij. Dus ook een hele sterke emotionele lading die ze erin probeert te stoppen. En wat vooral interessant is, zijn de comments die zich daaronder ontspinnen. Want dan, ja, dat als je, zeker als je nu kijkt hoe ze over Israël-Palestina conflicten berichten, dan zie je dat heel veel comments pro-Palestijn zijn.
Ja.
En ook heel erg kritisch op de mainstream media. Ik maak
aanhalingstekens hier,
ja, precies, in de lucht. Die vooral dan het Israëlisch perspectief zouden weergeven. En Semokro wordt dan heel erg gewaardeerd, omdat zij daar een heel ander perspectief in kiezen.
Ja, en dat gevoel van dat de mainstream media misschien te eenzijdig berichten. Kun je dat begrijpen? Kun je dat invoelen?
Nou, kijk, het gekke is dat ze, zeker in die berichten die ze nu over deze oorlog plaatsen, is dat ze, ja, wat ik net zei, letterlijk teksten copy-pasten van andere media. Dus zoveel anders brengen ze eigenlijk niet.
Je bedoelt zeggen, ze leunen eigenlijk op die mainstream media, ja, precies, die ze vervolgens
criticeren. Ja, die volgens dat niet zouden doen. Maar het is denk ik net de focus of waar de heel nadrukkelijk de sympathie ligt, dat misschien anders is. Weet je, wij als Volkskrant of andere media, of tenminste, ik wil niet voor alle media, spreken, want sommige kiezen nog veel duidelijker kleur. Als je een Telegraaf leest, ja, dan krijg je dat Palestijns perspectief nauwelijks mee. In ieder geval daar
stond in ieder geval volgens mij op de voorpagina Paul achter Israël.
Exact, inderdaad, ja.
In de kop, ja.
Exact, inderdaad, ja. Dus wat betreft, als je onze berichtgeving volgt, kun je daar denk ik niet van zeggen. Maar wat ik wilde zeggen is, wat er heel erg gewaardeerd wordt, is dat bij Semokro heel duidelijk is waar de sympathie ligt en in beeld.
Ja, precies. En Emma, jij had het net over hoe er over die inslag wordt bericht, dat eigenlijk direct Israël verantwoordelijk wordt gehouden. Dat wordt nog betwist, dat is nog niet geverifieerd. Hebben jullie daar meer desinformatie of nieuws wat eigenlijk nog niet volledig geverifieerd is voorbij zien komen? Leent Semokro zich daarvoor?
Wat Hassan al zegt, zij baseren zich heel vaak op nieuws van andere media. Dus dat is dan al door een bepaalde molen heen geweest.
Ja.
Ik denk in dit conflict dat zij misschien heel graag snel willen zijn. En dat zij dat daardoor gewoon overnemen. En zij hebben natuurlijk ook niet een journalistieke methode. Dus, en daarnaast waarderen hun volgers het ook heel erg dat ze snel zijn.
Liever snel dan altijd precies accuraat, om het zo te zeggen.
Exact, inderdaad. Ja. Met alle mitsen, maren voorbehouden die je bij andere media inderdaad zou zien.
Precies, ja.
Hey, en hebben jullie zelf in de afgelopen, nu 11 dagen, dat we dit conflict volgen, al meegemaakt, dat je bent meegezogen in een verhaal of in een bericht wat toch niet helemaal bleek te kloppen? of in je omgeving, Emma?
Ja, genoeg, denk ik. Je ziet zo ontzettend veel filmpjes langskomen en beelden. En we weten inmiddels wel dat er heel veel beelden ook uit de context zijn gehaald. En die op sociale media worden gezet. En in een andere context worden neergezet. Dus worden misbruikt uit oude oorlogen, bijvoorbeeld oude beelden. Ja. Ook zonder dat ik het weet, is me dat vast overkomen dat ik naar andere beelden heb gekeken.
Ja.
En dat maakt dat ik soms op sociale media wel een beetje een soort wankel gevoel heb hierbij. Van ja, ik weet gewoon niet zo goed.
Nee, heb ik jij dat, moet vertrouwen. Simone Hermes, zit je aan tafel, tech-redacteur. Mm-hmm. Heb jij dat wankelige gevoel ook de afgelopen dagen gehad? Van waar kijk ik nou naar? Klopt dit wel?
Ik heb wat minder, denk ik, gehad dat ik heel erg twijfel. Ben ik nu naar nepnieuws aan het kijken? Omdat ik merk toch wel, ik zie vaak of nieuwsberichten echt van nieuwsmedia zelf, of ik zie mensen reageren op iets wat ze ergens hebben gezien. Maar ik denk wel ongetwijfeld dat er dingen voorbij zijn gekomen die ik gewoon niet actief geregistreerd heb. Dat zal ook echt wel het geval zijn. Maar
ja,
het is me niet opgevallen.
Nee. Dat was in ieder geval in mijn kringen of familie bijvoorbeeld, gingen berichten rond bijvoorbeeld over kinderen die in kooien opgesloten zouden zijn. Dat waren geloof ik Joodse of Israëlische kinderen.
Oh.
Bleek niet waar te zijn. Het ging de afgelopen weekend ging het erg veel over de baby's die onthoofd zouden zijn.
Ja.
Dat bleek toch ook niet geverifieerd te zijn.
Ja.
Aan de telefoon hebben we Laurens Verhagen, die ook gespecialiseerd is eigenlijk in of Laurens, hoe zal ik dit zeggen? Ben jij gespecialiseerd in nepnieuws?
Ik weet niet wat je wil gaan zeggen. onder andere,
ja.
Het heeft mijn interesse, laat ik dat zeggen.
Ja, precies. Want ik had het eerder over een informatieoorlog. Klopt dat op de socials?
Ja, heel erg. En dat is natuurlijk al iets wat al een tijdje speelt. En waarvoor gewaarschuwd is. Maar nu bij de Israël-Gaza-oorlog is dat wel echt in alle hevigheid losgebarsten. En op alle vlakken. En je moet er eigenlijk vanuit gaan dat iedereen eraan meedoet. Dat is wel een gezonde houding. En dat zie je. Nou ja, Israël doet eraan mee. Gaza doet eraan mee. Maar ook. Je moet ook Twitter zelf noemen, wat natuurlijk ook behoorlijk is veranderd de laatste tijd onder leiding van Elon Musk.
Ja.
En het gaat heel erg daar om niet om de waarheid te verspreiden, maar om gewoon zoveel mogelijk aandacht met je tweets te krijgen. Dat wordt beloond en die komen bovenaan. En die combinatie zorgt wel voor een behoorlijk giftige cocktail van desinformatie.
Ja, want we hadden het eerder over desinformatie speelt natuurlijk ook een enorme rol in het Oekraïne. Oorlog, ja. Maar dat lijkt bij dit conflict of deze oorlog nog heviger, toch?
Veel heviger, ja. Ik denk omdat het onderwerp al voor meer polarisatie zorgt.
Ja.
Je ziet de cijfers dat het wel 100 keer meer, volgens experts, 100 keer meer desinformatie is. Ik denk omdat dit gewoon nog veel meer tot de verbeelding spreekt.
Ja. En jij
meer emoties oproept.
Precies, en jij hebt veel geschreven ook over deepfakes, maar er bestaat ook zoiets als cheapfakes. Wat zijn dat?
Ja.
En hoe kun je die herkennen?
Ja, een goede vraag. Een paar jaar geleden kwamen de deepfakes in één keer op. Dat zijn eigenlijk gemanipuleerde beelden door kunstmatige intelligentie. En cheapfakes is daar de goedkope, makkelijke variant van. En die zie je eigenlijk vooral nu. En dan, er is eigenlijk nog helemaal geen kunstmatige intelligentie altijd nodig om desinformatie te verspreiden. Want het kan om oude beelden gaan. Het kan om beelden uit videogames gaan. Die hebben we vorige week ook gezien. Het herkauwen van oude informatie. Het aanpassen van foto's. Eigenlijk ouderwetse Photoshop door een nazi-vlag over een andere vlag te plakken. Ik zeg maar wat. Dus dat kan echt van alles zijn. Gefabriceerde nep-tweets van wat erkende media lijken. En je vraag was wat je er tegen kan doen.
Wat zou je als tip kunnen geven voor mensen die luisteren? Van om jezelf daar een beetje van te weerhouden om daarin mee te gaan?
De eerste tip is denk ik, blijf rustig. Social media zijn heel erg op ingericht op emoties. En zeker negatieve emoties. En die komen ook, gruwelijke beelden komen erboven. En de hele menselijke eigenschap is om daar gelijk wat mee te willen doen. Want je bent boos. En dus dat wil je retweeten of je gaat erop reageren. Maar daarmee help je mogelijk ook mee aan het verder verspreiden van desinformatie. En dat is ook niet onschuldig. Want dat heeft ook weer zijn weerslag op de echte wereld.
Ja.
Dus mijn devies is blijf rustig en check. Dus vergroot eigenlijk je venster van klopt dit wat ik zie? Ga dat controleren. Dat kan ook best wel redelijk makkelijk. Vaak zie je screenshots van reguliere media. Nou ja, kijk even op het account zelf of dat echt is getweet. Je hebt ook best hele goede... er gebeuren nog steeds gelukkig goede dingen op Twitter. Goede factcheckers. Eentje van BBC, die werd net ook al genoemd. Shayan Sarda Rizadeh, ingewikkelde naam, maar misschien kan het nog ergens gelinkt worden. Die is echt heel goed door gewoon per dag ook hele lange draadjes te maken met wat er allemaal niet klopt.
Ja.
Ja, volg dat soort accounts ook. Ja, wees kritisch.
Maar Laurens,
ja?
Word je dan niet soms ook moedeloos? Want ik zie dan inderdaad zo'n account van zo'n factchecker en dat bereikt dan een paar honderdduizend mensen. Maar dat nieuws is dan inmiddels al natuurlijk naar miljoenen toegegaan.
Ja, dat is heel treurig en dat is een bekend probleem. Dat zien we al heel lang inderdaad. Dat het nepnieuws gaat zo hard. Als factchecker zou ik er zeker moedeloos van worden. Want je bereikt maar een fractie van die andere mensen. Want een factcheck wordt, dat is minder interessant voor de algoritmes. Tegelijkertijd bewonderenswaardig wat ze doen. Maar het is wel heel... Het stemt wel somber. Ook als ik ook op Twitter kijk, het weekend. Ja, ik was er ook alweer heel snel weg vanwege alle shit die voorbij komt en polarisatie en nepnieuws en ellende. Het is, in de New Yorker stond vorige week nog een essay, Why the Internet Isn't Funny Anymore. Dat is wel een beetje wat nu speelt. Ja, en ondertussen hebben we wel die behoefte aan nieuws, aan eerste lijns nieuws. Dat daar speelt het heel erg op in.
Ja, en Laurens, wat ik dan merk, wat ik intuïtief doe, is dat ik eigenlijk terugval op... De mainstream media, de oude media. Dus dit weekend stond bij mij gewoon het hele weekend BBC Nieuws op. En dan ga ik naar Buitenhof kijken en naar het NOS Journaal weer. Omdat ik eigenlijk mezelf misschien ook een beetje wil beschermen. Ja, tegen te heftige beelden bijvoorbeeld.
Ik ga dierenfilmpjes kijken het hele weekend. Ja. Nee, maar ik herken dit wel ook. Het teruggrijpen naar reguliere media, even een stapje terug.
Ja.
Alleen het probleem is natuurlijk ook het wantrouwen in diezelfde reguliere media. Ja, dat vinden wij allemaal als Volkskrant mensen logisch. Maar ja, er zijn ook mensen die mainstream media wantrouwen.
Ja.
Dus die kloof, die dicht je daar niet mee. Ja, voor jezelf wel is dat fijn om te doen. Ja.
Is dat die kloof die jullie ook voelen, Hassan en Emma, bij de Semocro consumenten, gebruikers, om maar zo te zeggen? Ja,
absoluut. En die kloof is soms niet eens echt helemaal ingegeven doordat mensen nou helemaal precies snappen wat nou het verschil is tussen mainstream media en andere bronnen. Maar we quoten in ons stuk iemand die reageert op iemand anders in de comments op een bericht over die onthoofde baby's. Op het Palestina-conflict. En er is iemand die kritisch is en zegt: waarom hebben die niet over die 250 feestgangers die vermoord zijn?
Ja.
En er reageert iemand op en die zegt van, geloof jij maar die mainstream media, maar Semocro brengt het echte nieuws. En dat is onder een bericht dat ook dus weer gecopy-paste is van de NOS. Dus hoe diep dat wantrouwen er niet eens helemaal ingegeven is door goed vergelijkend waardeonderzoek van die mensen, dat is echt heel hardnekkig.
Ja. Tegelijkertijd las ik in jullie stuk dat bijvoorbeeld NOS Stories het ook wel heel erg goed doet onder jongeren, toch?
Zeker.
Ja.
En ook een miljoen volgers.
Ja. Wat doen zij dan goed, waardoor ze die jongeren bereiken?
Misschien nog even deze kanttekening, want jij hebt Joël Zwart gesproken, Emma, en die zei ook inderdaad.
Wie is dat, sorry?
Dat is een mediaonderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen, als ik het goed heb. Ja, en die maakt ook best wel een goed punt erbij dat mensen die Semocro consumeren, niet alleen maar Semocro consumeren.
Ja, en daarnaast ook zelf wel vaak de aantekening erbij in hun hoofd hebben van: ik ben online, dit is niet een medium zoals de NOS. En misschien zelf ook al wel een beetje een korreltje zout erbij nemen, zeg maar.
Maar en nog even over NOS Stories, want dat is best een groot succes, vind ik eigenlijk. Ja. Wat doen zij goed om jongeren te bereiken?
Nou ja, zij hebben gewoon speciaal een heel team van mensen die in de stijl van jongeren nieuws levert online, op Instagram, op TikTok ook. En daar hebben zij ook heel veel middelen, zetten ze daarvoor in om dat te doen. En het is een snelle stijl, het is visueel, het is vrij kort. Hè, je komt het tegen op de plek waar je toch al bent. Dus dat spreekt jongeren gewoon heel erg aan, denk
Slim
ik.
Gedaan.
Ja, ze kiezen ook gewoon de onderwerpen waar jongeren zelf mee bezig zijn. En daar fietsen ze het grote nieuws ook doorheen. Ja. Maar daardoor blijft het iets waarvan jongeren denken, oh, dit is interessant, dit wil ik volgen.
Sorry, want anders raken we het denk ik kwijt. Want Laurens maakte echt een heel goed punt waar ik opeens moest denken aan gisteravond toen dat nieuws binnenkwam over het ziekenhuis. Ja. En hoe snel emoties met je aan de haal kunnen gaan. Want dat was ook mijn eerste reactie toen ik de tekst vooral las. Ik zag nog helemaal geen beelden. Bomaanslag, 500 doden. En ik lees dat ik heb een soort schuilaccount, dus ik zit niet met naam en toenaam. Maar ik zat echt, wat moet ik ermee? Toen had ik er een printscreen van gemaakt en in de familie-app gegooid.
Ja.
Weet je, ik moest het gewoon even delen met iedereen om mijn verontwaardiging erover duidelijk te maken. En daarna heb ik het weer gedelete. Maar goed, dat was alleen de familie-app. Maar daarna dacht ik van, stel voor dat ik inderdaad die had geretweet, zonder dat het helemaal duidelijk was wie er nou precies achter zit. Dan had je inderdaad een aandeel gehad in niet eens mijn nepnieuws maar gewoon niet helemaal geverifieerde
berichtgeving
door verder verspreid en de emoties daarover alleen maar verder
laten wij.
Ja. Dus zelfs volkskrantjournalisten kan het afkomen.
Ja, want het zijn mensen. Ja.
En ook nog even één punt, als ik heel even nog tussendoor. Dat wantrouwen, dat wat ook wel belangrijk hierin is, dat noemen ze ook wat liars dividend. Als alles vervalst kan worden, betekent dat eigenlijk dat ook alles kan worden ontkend. En dat zie je nu precies, die verwarring wordt gewoon nog groter, omdat ook bij echte beelden vervolgens ook weer kan worden gezegd, ja, maar die zijn nep. Mm-hmm. Dus kortom, je zit echt in een wereld dat niemand het meer weet. En dat zorgt gewoon voor nog meer onduidelijkheid. Dat is echt wel problematisch.
Want Laurens, bijvoorbeeld nog even over dus die onthoofde baby's. Daar volgde ik het nieuws ook.
Ja.
In de zin dat dus bij mij binnenkwam van dat dus niet klopte, die berichtgeving.
Ja.
Maar ik merk dan dat er ergens bij mij blijft hangen van, nou ja, misschien dat er wel iets...
Toch een paar baby's.
Ja, zoiets. Ja, dan is het toch heel geslaagd, mocht het propaganda zijn.
Ja, want ik weet het ook vaak niet. Ik zat net ook nog, ook wel, dat waren dan weer verbrande baby's. Maar dan ook, dat werd eerst door een Joodse commentator fotootje. Vervolgens de commentaar van mensen, nee, dat is AI. Vervolgens weer mensen zeggen, dat is geen AI. Maar ja, wie weet het nog? Ik weet het ook niet. Ik kan het ook niet met zekerheid zeggen.
En terwijl je het aan het onderzoeken bent, heb je alweer 3 dode baby's gezien. Dat is wel echt hoe het
precies
gaat.
Ja, en dat blijft hangen. Ja.
Ja.
Simone, aan jou wilde ik vragen. Wat doen de platforms eigenlijk nu zelf om desinformatie te voorkomen? Wat voor afspraken hebben ze daarover gemaakt? Ook met betrekking tot dit conflict.
Nou ja, ze hebben natuurlijk al jaren het verwijt en heel terecht gekregen dat ze niet alleen te weinig hebben gedaan om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, maar daar ook actief aan hebben bijgedragen door dus nieuws waar mensen heel emotioneel op reageren altijd bovenaan die tijdlijnen te slingeren.
Ja.
Nu heeft bijvoorbeeld Thierry Breton, de eurocommissaris, heeft ook echt een brief gestuurd naar aanleiding van wat er nu speelt naar de topmannen van Meta en X. Van, jullie moeten echt zorgen dat dit aangepakt wordt, anders krijgen jullie echt forse straffen. Dus ze zijn heel erg gewaarschuwd. Kijk, wat platformen precies doen, het blijft altijd een beetje een black box. Wij weten nooit helemaal wat daar achter de schermen speelt. Maar wat ze nu waarschijnlijk doen, is gewoon überhaupt de knop van nieuws terugdraaien. Dat is bijvoorbeeld wat Adam Mosseri, dat is de topman van Instagram, die heeft ook gezegd, bij Instagram en Threads draaien ze echt het nieuws nu omlaag. Dus ze prioriteren de posts van je vrienden, van mensen die je volgt, en ze draaien dat terug. Dat is toch een soort van hele brede manier om de kans te verkleinen dat je in aanraking komt met nepnieuws. Oh.
Ja, maar daaruit volgend is er alweer een nieuw verwijt. Ja. Of tenminste, dat verwijt wordt al een tijdje gemaakt. Van mensen die zeggen van, ik word geshadowbanned. Dat is een term, moet je misschien even uitleggen wat dat is.
Ja, shadowbannen, dat is niet nieuw, maar dat is nu heel veel in het nieuws, omdat het inderdaad veel speelt op Instagram rondom de berichtgeving over Palestina. En shadowbanning, dat is een... het is een manier om het bereik van iemand op sociale media terug te draaien.
Ja.
Dus het is niet een account helemaal offline halen of blokkeren. Maar ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat als ik zoek op Esma Linneman, dat ik jouw account niet vind. Dus ik moet dan echt precies weten wat jouw Instagram handle is. Daar kan ik op zoeken, maar gewoon op jouw naam, dan vind ik jou niet meer.
Maar ik hoorde dat bijvoorbeeld ook mensen met heel veel volgers, zoals een Bella Hadid bijvoorbeeld, ja. die beklaagt zich ook over dat als zij berichten plaatst over, en nou ja, zij heeft Palestijnse roots, mm-hmm. dat die dan minder worden gezien dan andere berichten.
Ja, dat is inderdaad het tweede onderdeel van shadow banning. Dat is het terugdraaien van het bereik van bepaalde posts. En Bella Hadid die zegt inderdaad, ik heb miljoenen, tientallen miljoenen volgers, en als ik een story plaats over Palestina, dan wordt die ineens een miljoen keer minder bekeken dan mijn andere stories.
Ja, hoe zit dat?
Die platformen die identificeren bepaalde kenmerken waar je aan, waardoor je kan zeggen, oh, dit is waarschijnlijk, dit kan extremistisch of dit kan haatzaaiend of nepnieuws zijn. En het kan dus zijn dat ze bijvoorbeeld de Palestijnse vlag of dingen als Free Palestine, dat ze dan dat het algoritme dan denkt, oeh, dit is extreem, dit moet ik dempen.
Ja.
En dat dus daardoor die posts van bijvoorbeeld Bella Hadid of van journalisten of wie dan ook, die worden dan gedempt in het algoritme omdat ze daar over schrijven.
Ja.
Het lastige is gewoon dat, en dat is het allermoeilijkste bij shadowbanning, je weet het niet. Dus als jouw account wordt geblokkeerd, dan krijg jij een bericht. Je account is geblokkeerd, want je overtreedt de voorwaarden van ons platform. Vaak ook nog met een reden waarom. Bij shadowbanning, ja, mensen zien zo'n Bella Hadid, die ziet waarschijnlijk echt, mijn post krijgt minder bereik. Maar je weet het niet altijd. Soms denken mensen dat ze geshadowband worden en is het toch iets anders.
Ja,
nu op Instagram zie je wel echt vanuit alle, dus zowel wetenschappers als politici, als journalisten, als voetballers, als influencers, iedereen maakt dit mee.
Maar Instagram heeft dat zelf niet toegegeven dat ze dat doen.
Nee, Instagram die zegt, het is een softwarefout, het is een bug.
Een bug, ja.
Dus dat is echt wel een beetje
het klinkt als desinformatie. Ja,
ja, dat is het schimmige eraan. Ze zeg maar alle platform, dit gebeurt op alle platforms. Dus op X, op TikTok, op YouTube, Instagram. Het gebeurt overal. Maar ze zeggen allemaal, wij doen dat niet. Of ze willen er niks over kwijt.
Ja. Dus je hebt dus shadowbanning, waardoor sommige posts jou niet eens bereiken. Je hebt desinformatie. En je hebt gewoon nieuws wat ontzettend snel, vooral op social media, rondgaat.
Ja, en daar moet nog bij gezegd worden dat natuurlijk bij Twitter eind vorig jaar een heleboel mensen weg zijn gestuurd, hè, die desinformatie moeten tegengaan op het platform. Het AI Ethics Team dat ervoor georganiseerd was om de beelden waar Laurens het net over had, hè, om tegen te gaan dat je door AI gemanipuleerd kon worden, is helemaal weg. Daar is één persoon uiteindelijk blijven zitten. En die heeft uiteindelijk zelf ontslag genomen. Die zei van, nou, bekijk het maar. Dus op Twitter is dat sowieso een ramp. En bij Meta is het, hebben ze ook een project gecanceld wat opgericht was om fact-checken beter te faciliteren op het platform eind 2022. Dus er is van alles wegbezuinigd. En toen kwam deze oorlog.
En dan heb je er nog eens bovenop. Boven dus al deze problemen die op de socials spelen rondom de juistheid van de berichten. Dat dit gewoon een ontzettend ingewikkeld, moeilijk conflict is. En naar mijn gevoel ook een soort huiswerk wat ik jarenlang niet heb willen maken. En nu word ik geconfronteerd met de onvoldoende die ik heb voor dit lange geschiedenisproject. Wat heel veel perspectieven kent. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie al die perspectieven steeds behouden? Dus eigenlijk zowel de Israëlische kant als het lijden in Gaza. Hassan, hoe doe jij dat?
Ik luister naar podcasts.
Heel verstandig.
Ik ben begonnen in Empire. Dat is een podcast van William Dalrymple, een Britse historicus.
Oh, ja.
Hij is een beetje verwant aan die The Rest is History podcast, waar we een tijdje geleden ook een groot stuk over hebben. En die hebben een hele mooie serie nu gemaakt over de roots van het hele Israël.
Oh, tenminste, goed.
Het, Een reeks podcasts hebben ze het ook over Sykes-Picot. Dat is ook een soort historisch
En dit is een reeks echt over de geschiedenis, de totstandkoming van nou ja, dit conflict wat al heel lang
exact,
is.
Inderdaad. Ja. En dat is veel ouder dan het, of tenminste veel ouder dan het conflict. Ik bedoel, die podcast kwam wat eerder uit dan de laatste opleiding van het geweld.
Ja, precies. Ja,
ja en dat vind ik echt heel fijn om ook eventjes uit te zoomen. Wat is daar nou precies gaande?
Ja.
Want je krijgt heel veel dingen, weet je, de ene zegt van ja, dit is al 75 jaar aan de gang, maar dan weet je, dat neem je dat voor waar aan, maar wat bedoelen ze daarmee als ze zeggen dat 75 jaar aan de gang is? Weet je, en in zo'n podcast wordt dat echt heel goed objectief uitgediept.
En met alle perspectieven die erbij horen.
Precies, ja, inderdaad. Ja. Ja.
En jij
ja.
Emma, hoe doe jij dat?
Ja, heel veel verschillende bronnen eigenlijk volgen. En ik vind het ook altijd heel fijn om gewoon direct van mensen zelf te horen die echt al lang met het onderwerp bezig te zijn. Dus bijvoorbeeld nieuwsbrieven lezen. Ik volg dan een kanaal Sam Okra, maar ik volg ook weer een nieuwsbrief van een Joods-Amerikaanse journalist. Bijvoorbeeld Jair Rosenberg schrijft er nu heel veel over. En dan zie je, dan merk ik vaak dat het allemaal toch, dat mijn beeld van die polarisatie eigenlijk afneemt. Dat mensen veel genuanceerder erover schrijven dan ik denk als ik op sociale media zit te doomscrollen.
Ja.
En dat vind ik heel prettig aan die persoonlijke verhalen.
Ja, want Simone, wij hadden het ook over dat we alle twee misschien een beetje in een pro-Palestina-bubbel kunnen belanden. Dat is de stemming gewoon onder mijn Instagram-volgers.
Ja, bij mij ook.
Ja. Wat doe jij om een open vizier te houden?
Ja, ik klink echt als een maatschappijleraar als ik het zeg. Maar de papieren krant is nu voor mij een soort, ja, dat is gewoon dat is nu wat ik elke ochtend doe. Nou ja, dat kan natuurlijk ook gewoon digitaal. Maar het gaat mij om dat ik niet zelf ga scrollen. Oh, wat vind ik interessant en dat pik ik eruit. Maar ik kijk gewoon echt naar alles wat erin zit. En ik probeer het allemaal even door te lopen. Omdat ik echt merk dat mijn fascinatie of interesse naar bepaalde onderwerpen uitgaat. Volgens mij is dat heel menselijk.
Ja.
En op social media is het veel moeilijker om die impuls te weerstaan. En zeker, ik ben heel veel op TikTok. En daar zie ik heel veel dingen die aan zich heel waardevol zijn. Bijvoorbeeld fragmenten van de ambassadeur van Palestina die daar in nieuwsshows aan het vertellen is. En daar is allemaal niks mis mee. Maar ik zit daar in een specifieke bubbel. En ik merk dat ook het genuanceerde nieuws wat gewoon gaat over wat er in Israël gaande is, dat mij ook niet bereikt. Dus daar zoek ik dan naar. En dan probeer ik dus mijn algoritme een soort
een
zetje
te geven.
Ja. En het klinkt allemaal heel suf, maar het is zo belangrijk dat je het doet. Want het is echt, het is zo menselijk, maar het is echt zo makkelijk om gewoon mee te glijden op die glijbaan van wat je krijgt. Ja. En je moet het gewoon af en toe resetten.
Hey, en ik zei net al van, ik val dus een beetje terug op zeg maar oude media. Maar dat doe ik dus ook om mezelf te beschermen tegen heftige beelden. Ik heb naar mijn gevoel niet nodig om lijken te zien, om wel empathie te voelen. Maar Hassan, jij dacht daar anders over.
Ja, deels wel. Niet dat ik me constant mezelf wil blootstellen aan dat soort beelden, hoor. Maar ik merk gewoon dat het ook heel makkelijk kan zijn, zeker in de afgelopen, om je toch een beetje af te schermen van dat conflict, juist omdat het zo complex is en er geen enkele oplossing in zicht lijkt. Om het,
Op afstand te
houden. Zodra je niet weet, zodra je niet door hebt dat het echt om individuen gaat, om mensen met ik wil niet al te zoetsappig met dromen en en dat soort dingen, maar dat het echt om mensen gaat en die om rauw verdriet en om pijn en zo. Dat weet je, het is veel te gerieflijk, te gemakzuchtig om alleen maar de volgende dag de prachtige en heel wel doordachte analyses in de krant te lezen. Ik wil toch op een bepaalde manier ook weten hoe pakt het ook echt uit daadwerkelijk daar in dat gebied? Welke emoties komen er naar boven? Welk gezicht heeft daar de dood? Toch wel.
Ja, ik wou nog even zeggen, een vriend van mij die zei toevallig vanochtend tegen mij van, we hadden het hier over, ook op social media, en hij zei, oh, mijn mijn tijdlijn is echt zo'n bipolaire zooi. Ik denk ook dat is juist een beetje waar je naar moet streven, volgens mij. Dus en de mix van persoonlijk perspectief, nieuws, maar van allebei de kanten. Dus als jij denkt, wat is dit voor enorm bipolair gebeuren, dan zit je volgens mij best eigenlijk goed.
Ja, ja. En tot slot, hoe houden jullie nou jezelf een beetje mentaal gezond of in balans? Als journalisten en als mensen met die verschrikkelijke beelden en ontzettende heftige berichten die eigenlijk nu de hele tijd op ons afkomen. Hassan, hoe doe jij dat?
Online schaken. Ik ben echt helemaal verslaafd aan chess.com.
Okay.
Dus dat probeer ik heel veel te doen. Of een boek lezen of wat dan ook. Dus een beetje de gebruikelijke dingen met kinderen bezig zijn.
Ja, dus eigenlijk gewoon op een gegeven moment weer outtunen.
Ja, ik moet wel echt. Ja, ik probeer inderdaad wel heel nadrukkelijk zo van: oké, dit is nu. Gisteren had ik even een doomscroll moment.
Ja.
Dat ik echt gewoon echt dacht van: hoe vaker ik scroll, op een gegeven moment komt de tweeter eruit die alles duidelijk maakt. hoe dit nou allemaal precies is.
En dat komt
tweet,
niet.
Inderdaad.
Ja.
En die komt mij niet eraan. Dus dat was even een momentje.
Ja.
Maar vaak kan ik me er zelf wel op betrappen van oké, dit is niet, hier help ik niemand mee.
Nee, ja. Precies. Nee, en mij, want jij stoort je tegelijkertijd ook wel weer een beetje aan mensen die dan op Instagram gaan zeggen hoe ontzettend ze geraakt zijn door dit nieuws. En zelf een beetje aan selfcare moeten gaan doen.
Soms zie je wel gewoon Instagram-accounts die zich sowieso vooral bezighouden met self-care, zichzelf en nog meer zichzelf.
Ja.
Die dan gaan zeggen, je hoeft het nieuws niet te lezen, want het is allemaal heel heftig. En dan denk ik, ja, wij zitten hier heel hoog en droog en veilig. En het gaat nu even niet per se alleen maar om jouw mentale welzijn. Natuurlijk, het is super heftig om dit te volgen. Maar als dat je enige bijdrage is aan dit debat.
Ja, ik merk dat ik me altijd dus ook wel een beetje stoor aan mensen die zeggen, oh nee, ik heb even het hele weekend, ik ben gaan wandelen of ben naar een vakantiehuisje gaan. Ik heb het even helemaal aan me voorbij laten gaan.
Ja,
dan denk
misschien
kan dat gewoon nu even niet.
Zeg het niet.
Nee, nee, komt een beetje verwend overhoud in de voor precies, jezelf. Ja. Zo. Het is verschrikkelijk. We vinden het allemaal verschrikkelijk. Terecht.
Ja, maar tegelijkertijd is het zo dat je, als je zulke heftige beelden ziet, dat je op een gegeven moment gewoon wankelmoedig kunt worden.
Ja, en dan zijn er dus leuke tips voor onderzoekers, maar ook voor misschien wel gewone mensen. En daar hadden wij het gisteravond even over. Bellingcat, dat is zo'n onderzoekscollectief, moet ik dat zo noemen. Mm. Die hebben ook zo'n lijstje met tips van bijvoorbeeld, laat niet het geluid standaard aanstaan van filmpjes op je telefoon. Mm. Dat maakt heel veel uit, hè, want het geluid voegt heel veel emotie toe aan filmpjes. Bijvoorbeeld zorg dat je filmpjes niet automatisch gaan afspelen op je telefoon. Dat kan je ook zo instellen. Bijvoorbeeld dat soort tips zijn wel handig
En plaats dus misschien ook niet zomaar in familie-appgroepen en vriendengroepen filmpjes.
Meteen verwijderd.
Ja, nee, precies. Maar ik snap dat sentiment. Ja. Maar dat is tegelijkertijd misschien dat iemand op dat moment eventjes dat niet aan kan of niet wil zien. Jij, Simone, nog een laatste tip?
Ja, ik ben ook wel selectief in welk sociaal medium ik gebruik. Ik merk dat ik op Instagram daar in die comment sections, daar word ik echt heel verdrietig van. Dan krijg ik echt buikpijn van hoe mensen elkaar daar in de haren vliegen.
Ja.
Ja, in mijn ervaring is dat op TikTok minder. En ja, het algoritme kan soms ook je vriend zijn. Want ik krijg daar ook gewoon na een heel heftig filmpje ook weer een filmpje van iemand die een hele leuke trui heeft gebreid. En ik hou van breien.
Ja.
En dan zie ik dat en dan ben ik heel blij. Dus ja het type sociaal medium kan ook uitmaken. Ik zit gelukkig niet op X, maar ja, misschien moeten die mensen ook af en toe
er vanaf.
Naar TikTok.
Ja. Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Yes. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tieme Hageman. En eindredactie wordt gedaan door Julia van Alem en Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.